Mededelingen. Vanmiddag begint de dienst om 15:30. Voorganger is dan dominee R.P. van Rooyen. Aanstaande woensdag, zo de heren wil en we lijf, hopen we de dankdag te houden. 'S morgens om 10:00 en 's avonds om 19:30 in beide diensten hoop ik dan voor te gaan. Komende zondag, zo de heren willen beleven, om 9:30 dominee Soet en 's middags om 3:00 kandidaat J.B. Boezaert. In verband met de dankdag aanstaande woensdag is er vanavond en morgenavond geen catechisatie. Onze hulpen en verwachtingen in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht. Die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid worden rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan hier samen luisteren naar een stukje uit de belijdenis van de kerk. Uit de Nederlandse geloofsbelijdenis wil ik u voorlezen artikel 1 en artikel 2. Wij geloven alle met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs. Rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van al het goede. En artikel 2, wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, groot en kleine, gelijk als letteren zijn. Die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Als de apostel Paulus zegt in Romeinen 1, welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en aan alle onschuld te benemen. Ten tweede, geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Te weten, zoveel als ons van noden is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid der zijne. We gaan nu samen zingen. Wij doen dat uit Psalm 22. Psalm 22. De beide laatste versen. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere. En het laatste vers, zij komen aan, door goddelijk licht geleid. 15 en 16 van Psalm 22. Wij zingen Psalm 1, vers 1, welzalig hij die der boze raad niet wandelt. Eerste vers van Psalm 1, we gaan eerst met elkaar luisteren naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit de dienst thuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaden vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doet barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw bepoorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden het land dat u, de Heere, uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een der schriftgeleerden horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vroeg hem, welke is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël. De Heer onze God is een enige Heer, gij zult Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We slaan de Heilige Schrift op in het Nieuwe Testament, het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 11e hoofdstuk. We lezen vanaf vers 14 tot en met vers 36. Lucas 11, wij beginnen te lezen bij vers 14. En hij wierp een duivel uit. En die was stom. En het geschiedde als de duivel uitgevaren was, tot de stomme sprak. En de scharen verwonderden zich. Maar sommigen van hen zeiden, hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. En anderen, hem verzoekende, begeerden van hem een teken uit de hemel. Maar hij, kennende hun gedachten, zei tot hen, en ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde valt. Indien ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Terwijl gij zegt dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp. En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen uw zonen ze uit? Daarom zullen deze uw rechten zijn. Maar indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke, gewapende zijn hof bewaart, zoals al wat hij heeft in vrede. Maar als een erover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn hele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust. En die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis waar ik uitgevaren ben. En komende vindt hij het met bezem gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten. Bozer dan hij zelf is en ingegaan zijn de wonen ze al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En het geschiedde, als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw de stem verheffende uit de scharen tot hem zei, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zei, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en dat bewaren. En als de scharen dicht bijeen vergaderde, begon hij te zeggen, dit is een boos geslacht. Het verzoekt een teken. En er zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona voor de Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de zoon des mensen zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal hen veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen het zelf veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En niemand die een kaars ontsteekt, zet hij in het verborgene, nog onder een korenmaat, maar op een kandelaar, opdat degene die inkomen het licht mogen zien. De kaars des lichaams is het oog. Wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht. Maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister. Zie dan toe dat niet het licht, het welk in u is, duisternis zijn. Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebben de enig deel dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht, tot zover de schriftlezing. We zoeken samen in het gebed het aangezicht van de Heere. Treffend, Heere, welk onderwijs u ons geeft als het woord tot ons kwam. U hebt gesproken. En in dat woord zoekt u een zondaar op. En in dat woord spreekt u een zondaar aan. En wij bidden u, Heere, Doe ons dat woord verstaan. Opdat ons oog eenvoudig mag zijn. Dat wil zeggen dat ons oog doet wat van het oog verlangd wordt. Zien. Maar dat ons oog niet boos is, dat wil zeggen dat we blind zijn. Dat we niet zien dat we, dat we ons van uw woord en van Christus afwenden. Maar het oog dat u mag zien. In uw schoonheid en dierbaarheid. Jezus zien is leven, is zaligheid. Ons oog van Christus afwenden is de dood. En u brengt ons samen vanmorgen in uw huis bij uw woord. Zalig die dat woord hoort en het bewaart. U spreekt uw hele hart uit in dat woord in Christus. En daarom betoont u zich een God te zijn van genade, ontferming, eeuwige liefde, die niet de ondergang van ons zoekt, maar het behoudt. O Heere, onze ogen zijn in deze ogenblikken op u. En wanneer u uw woord laat prediken, waar ook met de wind van de Heilige Geest. Zo bidden we het u, we smeken het u. U wijst het op uw eigen belofte en uw eigen woord. Kom, noordenwind, ontwaak, zuidenwind, doorwaai toch ons hof. En zo is het dat u een zonde onderwijst. Door woord en door geest. Door geest en door woord. Help ons in het luisteren, help ons in het prediken. U zijt de geest van Christus. En het is uw arbeid, uw liefdesarbeid. In zondaarslevens Christus te verheerlijken. Omdat hij minder wordt in onszelf. Van alles van onszelf afzien. En het oog, de kaars van het lichaam eenvoudig is verlicht. Dat op u mogen zien. Meer en meer vervul ons allen. Met dat onmisbare geloof. En heren, we haasten ons. Om te belijden dat niet het geloof op zich ons zaligt. Maar het is Christus. In wie de zaligende liefde des Vaders zich openbaart. En het is geloof. Opgewekt door de Heilige Geest. Die zijn hand mag leggen. Op de werkelijkheid van Gods genade in Christus. Daarom bidden we u. Geef ons alle geloof. We zijn hier vanmorgen weer samengekomen. Zo en ieder heeft zijn eigen vragen en zorgen. U weet wat er leeft in ons hart. Kent onze levensomstandigheden. Heer, het kan vaak zo moeilijk zijn door allerlei zorgen, lichamelijk of psychisch, die ons neerdrukken. Er kunnen ook in het geestelijke leven zoveel noden zijn, kan vaak zo dor en dood en duister zijn, alsof het geloof niet op wil wassen. Hoe dan ook, Heer, wilt ge zelf vanmorgen uw woord in ons hart leggen en laat het krachtig zijn. Tot vertroosting, tot bemoediging. En we belijden u onze zonde. En in ieder spreken in deze ogenblikken, Heere, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En dat is wonde van uw evangelie. Het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon. Reinigt van alle zonde. Laat ook vandaag in de prediking. Dat bloed druppen op de gemeente en in de harten reinig ons. Zo leggen we ons gebed voor u neer. Wees overal waar uw woord gepredikt wordt. Geef uw knechten wat ze nodig hebben. En laat ook op de kansen in Nederland Christus verkondigd worden. Te midden van zondaren en de klop op het hart vallen. Dat u zegt, zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Doe mij open, opdat u inkomt en wij met u gemeenschap mogen oefenen door het geloof en door de prediking van het woord. Hoor ons, Heere, help ons in het luisteren en in het preken en laat deze dienst zijn tot eer van u en tot onze zaligheid om Christus wil. Amen. Psalm 119, u gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren, voor de diaconie en voor de kerk. Er is nu natuurlijk geen extra collecte in verband met de dankdag. We willen wel de collecte op de dankdag hartelijk in uw liefde aanbevelen. We gaan nu zingen Psalm 119, vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 52, 53 van 119. 27 en vers 28. En het geschiedde als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffend uit de scharen tot hem zei, zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij gezogen hebt. Maar hij zei, ja, zalig zijn degenen die door het Gods roeren en hetzelfde bewaren. Wat is nou je voornaamste schat in je leven? Ik hoor geen antwoord. Durft u het niet te zeggen? U weet, in de tijd van de middeleeuwen sprak men over de schat van de kerk. Nou ja, dat waren de overtollige goede werken van Christus en de overtollige goede werken van de heiligen. En als je maar flink een duitje in de zak deed, dan kon je uit die schat van de kerk bediend worden. U mag het van mij allemaal houden. Zulke redenering. Maar zeg het nou eens, wat is nou uw schat? Ben je met honger naar de kerk gekomen vanmorgen? Heerlijk. Mogen alle tijdelijke dagelijks beslommeringen weer laten rusten? Maar me rustig neerzetten in de kerk onder de prediking van het woord. Heb je honger en dorst? Weet je, wij zijn orthodox genoeg om te zeggen, en ik beaam het met 100%, we hebben een schriftuurlijke, bevindelijke prediking nodig. Maar weet u wat bevinding is? Van het woord houden. Het woord bewaren. Al je zaligheid vinden in dat woord. Pst. Ik hoor de dichter van de oude dag het zingen. Uw woord kan mij. Of schoon ik misschien alles mis. Gezondheid weg. Noden in mijn gezin. Geen financiën om rond te komen. Alles me tegen. Mijn huwelijk in duigen. Maar uw woord kan mij. Daar is smaak en hart en zinnen strelen. Zalig, zegt Christus. Wie het woord hoort, meer niet. En dat bewaart. Ja. Afgelopen donderdag waren mevrouw en ik op weg naar Veenendaal. Ik zou daar s'avonds voor je gaan in de dankdienst. En zo overdag in Breda parkeerden we even onze auto bij een grote winkel. En het was me toch druk. Kijk met haar aan, we waren er donderdag als meer geweest. Daar nou, je kon over de hoofden lopen. Na enige navraag kwamen daar, oh ja, donderdag Allerheiligen. Vrijdag Allerzienden. Rooms-katholieke feestdagen. In Brabant, in België en in Limburg ging men vrij. Men houdt dat vast. Vandaar al die drukte. Straks woensdag is het dankdag. Heb je een vrije dag genomen? Het is dankdag. Belangrijker, denk ik, dan alle heiligen en alle zielen. Want dat heeft uiteindelijk nog een heidense achtergrond ook. Gewonden, hele dag vrij. Heerlijk dat werk laten rusten. In de kerk de Heere danken. Ja. Ik heb toen s'avonds in Veenendaal 2 vragen gesteld. Mag ik ze u ook nog even stellen? Wie gaan we danken? Dat is een vraag. En het antwoord is niet zo vanzelfsprekend. Maar ja, we zeggen tegen elkaar, maar luister, ik heb er toch voor gewerkt. Ik heb het toch verdiend. Ja, en een kind op school zegt, maar luister, ik heb een mooi rapport, ik ben overaan. Ik heb het toch voor gewerkt. Natuurlijk hoor je te werken. Maar hebben we dan niet vergeten als God zijn zegen er niet aan heeft? Als God zijn woord er niet aan hecht? Heeft al ons werk geen zin hoor. Ja. Wie gaan we danken? Gaan we de Heere niet danken? Ik heb toen nog een vraag erbij gesteld. Waarvoor gaan we danken? Nou dominee, wij hebben het zo goed. Hij heeft geweldig goed. Maar ja, klein beetje voorzichtig, dominee, klein beetje voorzichtig. Mijn ambtelijk werk heeft mij geleerd dat er nog genoeg mensen zijn die financiële zorgen hebben. We hebben ze niet te vergeten, maar in het algemeen... Nou, u vergunt mij de uitdrukking, maar we komen om in het consumeren. Waar dank je nog voor? We zullen komende woensdag samenkomen om dankdag te houden. Zouden we dan misschien gaan danken dat we het woord nog mogen hebben? We het woord mogen leven. Oh ja, ik had het over die winkel daar in Breda. Allerheilige, ja, dan loop je natuurlijk te denken over Maarten Luther. Juist omdat het Allerheilige was, heeft hij die dag daarvoor die 95 stellingen aangeslagen. Hij wilde onder de geleerden een discussie op gang brengen. Nou ja, in de afgelopen weken is op vele plaatsen weer de reformatie herdacht. Nou, mij dunkt, in de Nederlandse geschiedenis is er geen periode van zo'n onschatbare betekenis geweest als de reformatie. Werkt nog door. Het is goed om dat te denken. Mag ik zo vrij zijn een vraag te stellen? Wij leven dicht bij de reformatie, hè? Ja, toch? Ja, in mijn jeugd sprak je over gereformeerd schoolonderwijs. Tegenwoordig spreek je over reformatorisch schoolonderwijs. We leven even dicht bij de reformatie. Oh ja? Oh ja, bent u ervan overtuigd? Ik zet nogal wat vraagtekens dan, hoor. Maar waar ging het eigenlijk over in de reformatie? Ik denk over twee dingen. Christus alleen. Het woord alleen. Nou, dan hebben we vanmorgen een dienst vastgeklemd tussen de komende dankdag. Een afgelopen herdenking van de reformatie. Nou, die twee vragen wil ik u vanmorgen stellen. Daar gaan we over nadenken. Twee belangrijke levensvragen. Neem ze mee alstublieft. Zoek het antwoord. Er moet een antwoord op komen. Wil het wel zijn voor de eeuwigheid? Wie is Christus voor mij? Eerste levensvraag. Tweede levensvraag. Wat betekent het woord van God voor mij? Nou, daar gaan we over nadenken vanmorgen. Twee belangrijke levensvragen. Dus zo ingeklemd tussen de dankdag en de reformatieherdenking. Wie is Christus voor ons? En wat betekent het woord van God voor ons? Of liever gezegd, voor mij. Ik denk als ik zo de kerk rondkijk en ik zie verschillende moeders zitten en oudere oma's, dat ze die vraag van deze vrouw, die hier gesteld wordt aan Christus in die tekst, goed kunnen begrijpen. Moeders, hebben jullie ook een zoon? Heb je meerdere zonen? Wat kan een moeder trots zijn op haar zoon? En we gaan een moeder opzien naar haar zoon als hij groot wordt en zijn plaats in de maatschappij inneemt en wat betekent in de kerk. Mijn zoon. En dan zien ze zo'n moeder glunderen. Nou, zoiets vind je hier vanmorgen in deze tekst. Ja. De Heer Jezus is waarschijnlijk ergens in Perea. Hij is het woord aan het verkondigen, zieken genezen, duivelen uitwerpen. En er staat een vrouw onder de schaar. En ze luistert ademloos, ze kijkt en Christus krijgt steeds meer waarde voor haar. En ze denkt, wat een man. En weet je, nou echt het hart van een moeder. Je zou toch de moeder van zo'n zoon zijn. Dan ben je toch even gelukkig. En voor ze het goed en wel beseft, dan verloopt ze het eruit. En ze roept met de verheffing van haar stem, zalig de buik die u gedragen heeft. Zalig de borsten die u gezogen hebben. Ja, nou natuurlijk, die man die Christus is een kind geweest. Je zou toch de moeder van Jezus geweest zijn. Hem als babytje in de buik gedragen. En toen hij geboren was, aangelegd aan je borst als moeder om zo'n kind te zorgen. Zalig. En als ik het goed begrijp, gaat het haar niet zozeer om Maria alleen. Maar ze is vol verwondering van Christus. Nou ja, nou kunnen we er niet zoveel over zeggen, want gelijk dat als een vraag die we stellen, is die vrouw nou bekeerd, is ze de gelovige? Nou, we weten er heel weinig vanzelf. Alleen dit ene. Vind je het niet genoeg? Vind je het niet genoeg? Als hier al moeder is, die haar diepste verwondering uitspreekt over Christus. Maar ja, dan mag er nog veel verkeers in zitten, veel tekorts nog. Maar het is toch een geloof. Laat staan een beginnend geloof. Zou deze moeder, zou ze ook een zoon hebben? Of heeft ze misschien een zoon waar ze verdriet van heeft? Of zou het misschien een vrouw zijn die helemaal geen kinderen heeft? En dan vol verwondering, waar Christus in het geloof haar oprijst, denkt, die moeder moet toch gelukkig zijn? Zalig de schoot die u gedragen heeft, zalig de borsten die u gezogen hebben. Intussen is me een tekst. Weet je, wanneer dat gebeurd is, gemeente, de Heer Jezus is op reis. Moet je vasthouden. U weet, hij heeft daar rondgezworven door het land Kanaan. Maar op een gegeven moment was daar een keer. We lezen dat in Lucas 9 vers 51. En het geschiedde als de dagen zijn opneming vervuld werden. Zo richt hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Je zou kunnen zeggen, het is zover. Waar de eeuwen op gekeken hebben. Waar de profeten over gesproken hebben. De dagen van zijn opname. U weet, daarvoor is zijn lijden en zijn sterven. Het was door zijn lijden en sterven zal hij opstaan. Opgenomen worden in de hemel. Weet je wat dat betekent, gemeente? Moeten we ook vandaag de dag goed beseffen, hoor. We halen de hemelse glorie nu al naar ons toe. Eens over nadenken. Als u geen vreemdeling bent op het erf van de kerk, wat er rondom je heen gebeurt, men wil al de glorie van de hemel. Ja. Maar het koninkrijk is hier op aarde niet. Christus stond hier op het punt naar de hemel te gaan. Daar zal zich zijn heerlijkheid ten volle openbaren. Maar eerst moest hij lijden. Eerst sterven. Hier in dit leven, gemeente, hebben wij te leren de leidende voetstappen van Christus te drukken. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Daarna komt de heerlijkheid, daarna komt de glorie. Maar Christus gaat naar de hemel. Zijn koninkrijk is in de hemel. Zijn koninkrijk komt nog hier op aarde, bij zijn wederkomst. Dan zal zijn koninkrijk er pas te volle zijn, niet eerder. En u weet, voor zijn opname ga ik lijden en sterven. U zou het toch weer wegvluchten. Hij, vastberaden, in volle overgave aan de Vader, richt zijn reis en zet zijn voetstappen naar Jeruzalem. Hij zal daar lijden en sterven, om de prijs te gaan betalen en de zaligheid te verwerven. Nou, zo is Jezus op de reis naar Jeruzalem. Hij is door Galilea getrokken. Hij is nu in het Overjordaanse, in Berea. En ergens op die reis, hij heeft gepreekt, hij heeft zieken genezen, hij is ook een duivel uitgeworpen. Daarvoor is hij gekomen, hè? Om de macht van de duivel te verbreken. En u weet, toen Christus op aarde rondwandde, was de duivel extra actief. Want de duivel weet, het is de op of de onder. Want Christus komt om hem te vertreden. De kop van de Satan zal verplet worden. Daarom is hij extra actief. En heeft sommige mensen aangegrepen en met allerlei kwalen bedeeld. Zo is er een man in de greep van de Satan en is doodstom. Christus werpt de Satan uit. En de man begint te spreken. Waar gaat het nu om? In diepe verwondering dat hij wat beter is geworden. In diepe verwondering dat een duivel uitgeworpen. Wel, nee. Daarom doet Christus het niet. Waarom dan? Dat die scharen omheen het geloof zou komen. Daar gaat het om. Dat ze de wapens zullen inleveren en tot geloof in Christus komen. Is de geloof. Ik las zo mooi in een commentaar. Die stomme begint te spreken. En de schare zwijgt. Geen geloof. Maar ja, die schare valt een beetje in twee groepen uiteen. De een zegt, ja, moest luisteren. Moest luisteren. Weet je hoe dat komt, dat hij de duivel uitgeworpen heeft? Dat heeft hij door Beelzebul, de overste de duivelen gedaan. Hij is zelf van de duivel bezeten. Weg met Christus. En de andere helft van de schare, ja, we willen wel in hem geloven. Maar rustig aan, rustig aan, even afwachten. Moet eerst een teken gebeuren. Is een hemelsteken. Duidelijk teken uit de hemel, waardoor aangewezen is dat inderdaad Jezus de Christus is. En dan zullen we geloven. Gaat toch nog zo of niet? Vooral dat laatste. Ik ga er niet op in. Spreek apart. We kennen elkaar wel een beetje. Ja, dominee, eerst nog een teken uit de hemel. En dat wel zullen we misschien geloven. Dat is aangrijpend. En Heer Jezus, pak beide groepen aan. U kunt het in dit schriftgedeelte lezen. Hij gaat eerst dat ene willen. Heb ik die duivel uitgeworpen door Beelzebul, de overste duivel? Kan toch niet. De ene duivel de andere duivel uitwerpen. Dat is een koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, kan niet bestaan. Moest luisteren, zegt hij. Moest luisteren. Jullie hebben onder je ook exorcisten. Zonen die ook de duivel uitwerpen. Hoe doen ze dat? Hoe ze dat doen? Joodse duiveluitwerpers. Doe dat in de naam van Jahweh, de schepper, de God van Jacob, de God van Salomo. Maar nu als ze dat in de naam van God doen. Ik doe dat in mijn eigen naam. Omdat God zelf ben. In mij, als ik de duivel uitwerp, openbaart zich Gods vinger. Gods almacht, omdat ik Gods zoon zelf ben. Trouwens, daarvoor ben ik gekomen. Daarvoor ben ik gekomen. Dat is mijn taak en mijn arbeid hier op aarde. Weet je wat ik kom doen? Wil je luisteren? Er is een huis, hè? En is in de greep van een sterk bewapende. En alles in dat huis leeft dan in vrede, maar onder die sterk bewapende is zijn greep. En daar ben ik gekomen als iemand die nog sterker is. En ik ga dat huis van die sterk bewapende binnen. Ik neem hem zijn wapenrusting af, ik neem zijn macht af en alles wat hij geroofd heeft haal ik terug. U begrijpt het. U begrijpt het. Alles ligt in de geest van de Satan. Christus gaat het huis van deze gevallen wereld binnen. Hij gaat de Satan overwinnen. En hij haalt de buit weg van zielen die in hem geloven om hem de zaligheid te vinden. Zo staat Christus daar. Eens kijken. Hij die de duivel heeft uitgeroepen. Gods eigen zoon, de vinger Gods. Hij die de kop van de Satan gaat verpletten. Hij die zondaren weghaalt onder de heerschappij van de duivel en tot geloof brengt. Als teken daarvan, als teken, heeft hij die ene duivel uitgeworpen. Zouden de mensen dan werkelijk in Christus geloven? Lieve mensen, lieve gemeente, het komt in jullie en mijn leven op één ding aan, het geloof in die Zoeterborg. Meer en meer ga ik in mijn eigen leven leren dat ik midden in de dood lig. Ik heb geen vrucht om God aan te bieden. Ik heb in mezelf niks waarop ik kan leunen en steunen. Ik vind geen gerechtigheid bij mezelf, zodat ik nog een klein beetje voor God zou kunnen bestaan. Ik vind in mezelf geen leven. Maar alles in die boer. In die zoete Christus. En dan gaat het om dat geloof. Dat geloof dat ziet op Christus, dat leeft uit die boer. Wie is nou Christus voor mij? En terwijl die schare daar in ongeloof staat en Christus zijn heerlijkheid openbaart. Dat hart van die moeder, hè? Dat ziet daar die borg, beluistert dat onderwijs. En er komt zoveel vertrouwen in de ziel op Christus en zoveel geloof in die borg. Dat ze het in verwondering uitroept. Zalig de buik die u gedragen heeft. Zalig de borsten die u gezogen hebben. Ja. Hier hoor je iets in van de lofzang van Maria niet. Van u aan zullen me zalen spreken alle geslachten. Wanneer uit de wereld mensen tot geloof komen, ze zullen Maria zalen spreken. Dat zij de moeder van Christus is, terwille van die borg. Ik zou vanmorgen willen vragen. Gemeente, laat die woorden diep tot in je ziel indringen. Ik zou willen zeggen, trek de schoenen van je voeten. Hier staan we bij een mysterie. Een heilgeheim. Dat ik niet doorgronden kan. Christus, Gods Zoon. Die machtiger is dan alle duivelse machten. Die de duivel heeft overwonnen. Gaat overwinnen. Heeft overwonnen. God uit God en licht uit licht. Luister. Als een babytje gegroeid in de buik van een vrouw. Als een babytje geboren, gelegd aan de borsten van een moeder. Hoe benijden we dat ook weer? Ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd, kun je dat begrijpen? God uit God en licht, even God in al zijn heerlijkheid. Heeft bij zijn godheid de mens het u aangenomen, is gegaan in de buik van een vrouw. Daar gegroeid. Er is een moeder geweest die dat kind onder haar hart gedragen heeft, geboren als u en ik, als een babytje gelegd aan de borsten van de moeder om daar te drinken. Hier leer ik, hier hoor ik dat heilgeheim. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria. Hij is mens geworden, nee, vlees geworden. In de gelijkheid van het zondige vlees en hij zonder zonde. Hier staan we toch bij mysterie. Die eeuwige God, de schepper van de einde der aarde, die alle macht heeft. Een weerloos, machteloos, klein, afhankelijk babytje, geboren in de schoot van een vrouw, aangelegd aan de borsten van een vrouw. Mens geworden, vlees geworden, als u en ik, zonder zonde. En zo is hij middelaar. Maar eens even bij stilstaan. Hij is God en tegelijk mens. Hoe noemen we hem ook weer? Kom, zeg jij het eens, Emmanuel. Gaat je hart nou niet opspringen van zielvreugd? Emmanuel, God met ons. Ik wil dat verder even openleggen als dat mag. Waarom is dan Christus zo mens geworden? Vlees geworden. Zo laag afgedaald dat hij gegroeid is in de schoot van een vrouw. Aangelegd aan de borsten om als elk kind die moedermelk te drinken. Zo is hij afgedaald. Waarom nu toch? Terwijl die God is. Van mysterie. Heilgeheim. De verborgenheid der godzaligheid is God. God geopenbaard in het vlees. Lieve mensen, daar ligt de zaligheid. God in mijn zonder vlees geopenbaard. Wat dunkt u van die Christus? Emmanuel, God met ons. Ik ga het dieper uitleggen als het mag. Ja. Gemeente, waarom moest de Heer Jezus dan mens worden? Waarom is hij vlees geworden? Waarom is hij afgedaald in onze zwakke, sterfelijke natuur? Hij is onder zonde, hoef ik niet meer te zeggen. Maar wel in die sterfelijke natuur afgedaald, die zwakke natuur. Waarom? Weet u wat zonde is? Weet u wat zonde is? Ja, in onze kringen horen ze graag over zonde preken. Het is mij vaak verweten, ja, dominee, je moet zo eigenlijk meer over de zonde spreken. Oh ja? Oh ja, moet ik meer over de zonde spreken? Mag ik eens vragen, wat is volgens u zonde? Mag ik proberen iets ervan te zeggen? We zijn allemaal geschapen naar Gods beeld. In al die heerlijkheid. Weet je wat nou zonde is? Dat we ons voor God hebben losgemaakt. Dat is zonde. Van God losgemaakt. Ja, ik ben ook een krant te lezen hoor. En dan lees ik wel eens. En ja, en dan wordt tegen die zonde gewaarschuwd. En tegen die zonde. Dan denk ik, ja, je hebt wel gelijk. Maar je bent zo oppervlakkig collega, denk ik dan. Ga eens wat dieper spitten. Dan hoef je tegen al die andere dingen niet meer te waarschuwen. Weet je wat diep de ernst van de zonde is? Ik heb mij in het paradijs van God losgemaakt. Wij noemen dat vandaag emancipatie. En we hebben God radicaal buiten ons leven gezet. Dat is zonde. En dan wordt naar God niet meer gerekend. En we zijn helemaal gericht op onszelf. Ons eigen ik en dat volgt de mens. Dat is zonde. Dat is aangrijpend, dat is zo radicaal. Ik kom ergens in de Bijbel tegen. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Dan wee je over je schuld dat je door je schuld God kwijt bent. En we buigen voor ons eigen ik. En we buigen voor de afgoden van de wereld. En God staat erbuiten. En dat is nou de duisternis. Je kent toch die gelijkenis van de verloren zoon, of niet? Als je verloren zoon thuis is, dan zegt die vader, deze mijn zoon was dood. Dat betekent, hij was voor die vader verloren. Gemeente, we zijn voor God verloren. Dat is de doodstaat. En ik heb niks in huis om bij God terug te keren. En nou dat wonder, die moeder verstaat het. Hij is God, geboren in die buik van Maria, aangelegd aan de borsten van Maria, mens vlees geworden. Christus is afgedaald in mijn dood als mens. De gemeente, toen Christus mens werd als boygemiddelen, heeft hij gedaan wat ik had moeten doen. Christus heeft de volmaakte gehoorzaamheid aan zijn vader openbaard. En Christus heeft de volle schuld gedragen. Hij is één geworden met mijn dood, met mijn verlorenheid. Straks zie ik hem daar worst in de hof Gethsemane, komt die beker van de volle toorn Gods op hem af. Vader, als het mogelijk is, deze drinkbeker laten voorbij gaan. En waar drinkt hij die beker uit? Op het kruis. Kijk, dat is zonde, gemeente. Daar gaat Christus mijn zonde in, als hij in de eeuwige godsverlating afdaalt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Christus in mijn zonde, in mijn dood. In mijn godsverlating. Zie je? Een gemeente, we hebben zo God losgelaten. Straks zinken we weg in de buitenste duisternis. Voor eeuwig. Nou, in die duisternis is Christus afgedaald. Daarom kwam hij in die schoot van Maria. Daarom is hij aangelegd aan die borsten. Hij is net als ik baby geworden. Net als ik mens geworden. Maar hij was God erbij. Hij heeft zich één gemaakt met mijn ziekte, met mijn zorgen, met mijn nood, man der smarten. En in die diepste weg van die godsverlating heeft hij de duivel overwonnen, de Satan, de zonde, de dood, de ziekte, heeft hij allemaal overwonnen. En daarom op de paasmorgen opgestaan. En nu zit hij aan de rechterhand des vaders. Kijk gemeente, dat is nou Christus. Daar sta ik in verwondering bij de kribben in Bethlehem. Daar zie ik hem liggen. Met die kromme beentjes als een babytje huilend. In de schoot van Maria geweest. Aan de borsten aangelegd. Mens geworden. Om in mijn plaats de schuld te betalen. De volle zaligheid te verdienen. En in mijn plaats zonde, dood, duivel, hel te overwinnen. Nou, begrijp je nou iets van de verwondering van die moeder? Mijn vraag is dus, wat denk je nou van die Christus? Wat moet ik doen om zalig te worden? Laat ik het aan, het is een verkeerde vraag. Het is een verkeerde vraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Je moet een andere vraag stellen. Wat kan ik doen om zalig te worden? Heeft u die vraag wel eens gesteld? Wat kan ik doen? Heb jij het antwoord geleerd, zeg het eens? Er is maar één antwoord op te geven. Niks. Niks. Kan ik die Satan overwinnen? Kan ik voor die eeuwige godsverlating betalen? Kan ik de dood overwinnen? Christus, zalig de buit die u gedragen heeft, zalig de borst die u gezogen hebt. Christus kwam als mens in mijn plaats en hij is door die dood heen gegaan. Hij is volkomen betaald. En volkomen dood en duivel overwonnen. Wees je gemeente. Nou eens zalig worden. Leven uit de verdiensten van Christus. Zalig worden is verenigd worden met Christus. Eén met hem. Mag ik een paar dingen opnoemen? Vind je het geen wonder dat wij nog een plekje op de aarde hebben? Vind je het geen wonder dat je nog ergens wonen mag? Dat ik hier op aarde geboren ben en hier op leef, dat heb ik toch niet verdiend? Wie heeft dat voor mij verdiend? Christus. Vossen hebben holen. De vogels des hemels hebben nesten. De zoon des mens heeft niet waar het hoofd neerleggen. Heb u verborgen ontbeten voor hun huis, voor u naar de kerk ging? Ja. Wij zijn altijd zondagsmorgens eten, mevrouw, en ik een krentenboterhammetje. Heerlijk even. Klein beetje roomboter erop. Dan smeul je toch even lekker. Heb je ook gegeten vanmorgen? Je ontbijt. Besef je dat we het niet verdiend hebben? Wie heeft dat voor mij verdiend? Christus riep, mij dorst. Toen hij vanmorgen opstond, heb u zich aangekleed. Hebben wij niet verdiend? Christus hing naakt aan het kruis. Het is allemaal genade om Christus wil. Wat een wonder, hè, dat ik wederom geboren ben. Dat is een wonder. Wedergeboren door de geest van Christus. Moest nadenken, gemeente. Zijn zomaar wat gedachten vanmorgen. Moest nadenken. Wanneer was Maria in verwachting? Wanneer was Maria in verwachting? Weet u het? Maria was in verwachting. U weet, die engel kwam het vertellen, hè? Gabriel. En wanneer was er nou verwachting? Toen Maria dat woord geloofde. Ze horen dat woord van Christus en ze geloofden het. Nou, door het geloof werkte in haar de Heilige Geest. En zo is ze zwanger geworden. Ik vind het geen wonder als wij tot geloof mogen komen. En dat is het wonder van de Heilige Geest. Als u het woord hoort, is dat het werk van de Geest die mij wederbaart. Is dat geen wonder? Het is een wonder, gemeente. Ik kan geen ene vrucht van God voorbrengen, geen één. En wat zegt hier in Jezus die mens geworden is? En alles van mij gedaan heeft. Uw vrucht wordt in mij gevonden. Blijf in mij en ik in u. Dan draagt u veel vrucht. Dan mag ik voor mijn heiligmaking helemaal in Christus wegkruipen. Hoef ik het niet te doen. Maar ik helemaal in Christus wegkruipen. Hij heeft het van mij gedaan. Hoe kom ik van mijn schuld af? Daarom is Christus in die moederschoot van Maria afgedaald. Daarom is hij gelegd aan die borsten van Maria als mens om te gaan betalen. Hij heeft betaald. En schuilend in Christus kom ik van mijn schuld af. Hoe kan ik mijn ziekte dragen, mijn zorgen en mijn moeite? Schuilend in die buig. Tja, man der smarte, verzocht in krankheden. Nou, dat is iets van mijn eerste gedachte. Wie is nou die Christus voor je? En dan zien we toch even de ogen van die moeder. Dat heeft ze het goed verstaan. Hij, de Zoon van God, hij is mens geworden. Nou, in één persoon, God en mens, kom ik nog even op die naam terug, Immanuel. Daar is naar de tweede gedachte. Zeg jij eens, wat betekent Immanuel nog weer? Zeg maar. God met ons. Wat is het aangrijpen van de zonde, vriend, dat ik door de zonde God kwijt ben? Christus, God en mens verenigd in één persoon. En als je schuilen mag in die borg, ik als mens, mag ik in Christus God ontmoeten. En de vaderlijke liefde. Wat denk je van die Christus? Wie is nou die borg voor je? Het tweede nog even. Het tweede. De Jezus staat te luisteren. En de Jezus beaamt wat die vrouw zegt. Tja. Hij zegt tegen die vrouw. Je hebt volkomen gelijk. Kijk maar. Ja, zegt hij. Ja. Er staat in het Grieks een woord dat betekent, ik beaam het volkomen. Maar ik voeg er wel naar bij. Dat is net zo goed als je voor de klas staat en je geeft les. Heerlijk is dat. En een kind geeft antwoord en het is wel goed wat het kind zegt, maar er moet nog wat bij. Dit is nog niet helemaal compleet. Dan zeg je als je zo voor de klas staat, ja, je hebt gelijk, maar dat moet er nog bijgezegd worden. Nou, zo is het ook hier. Ja, je hebt wel gelijk, ik beaam het. Zalig was mijn moeder, omdat ze moeder van mij mocht zijn, maar... Laten we nou eens eerlijk zijn. Het is natuurlijk wel heerlijk dat Maria de moeder van de Heer mocht worden. Maar was dat haar zaligheid dat ze slechts moeder van mij was? Was dat haar zaligheid? Ze is opgenomen in de dienst des Heren. Ze heeft mij gediend. Doordat ze mijn moeder was en mij gebaard heeft en mij gezoogd heeft. Ze heeft mij gediend. Maar doordat ze mij als moeder diende, is ze daardoor zalig? Is dat de zaligheid van Maria? Of ligt de zaligheid van Maria ergens anders? Je hebt wel gelijk, maar, luister, zalig zijn degenen die het woord van God horen en dat bewaren. Dan ben je zalig. Doe me gelijk een schot voor de boeg. U kent me wel, hè? We zijn niet zalig omdat ik de Heere dien. Maar ik ben zalig als Christus mij dient. Zult u zo houden vandaag? Zult u zo over nadenken? Ik bid het u. Er ligt de eeuwigheid tussen hoor. Ik ben niet zalig omdat ik de Heere dien. Oh nee. Maar ik ben zalig omdat Christus mij dient. En dan mag ik aan zijn voeten zitten. En zijn woord horen en bewaren. Hoe was het met Maria? Ja. Dat was wat, als jong meisje kreeg zij bezoek van die engel. Met wat een boodschap, Maria. Je wordt zwanger van de Heilige Geest en je wordt moeder voor de Zoon van God. Nou, je zou toch zo'n boodschap mee krijgen? Ja, en ze had nog nooit met een man in bed gelegen. Ze had nog nooit een man gekend. Ze was toch maagd? Hoe kan dat allemaal? En dan zo'n boodschap. Moeder, door het wonder van de Heilige Geest, van de Zoon van God. En hoe heeft Maria die boodschap ontvangen? En dan lees ik in Lucas. En Maria zei, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Ze geeft je helemaal aan de Heer over. Ze buigt onder. Ze omhelst. Dat wordt geloofd. Dat wordt. Op datzelfde moment werd ze zwanger. Maar ze heeft het woord geloofd. Tot haar eigen zaligheid. U weet, gaat ze naar Elisabeth toe, hè? En wat zegt Elisabeth tegen haar? Zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar van de Heer gezegd zijn, zullen volbracht worden. En er komen later, als Christus geboren is, komen de herders. En die vertellen daar in de stal heel dat verhaal van die engelen in de velden van Efrata. En wat lees ik van Maria? Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen. Overlegde die in haar hart. Waarom was Maria zalig? Ze mocht wel moeder van Christus zijn. Dat was dienende arbeid. En door de dienende arbeid wordt niet zalig. Maar ze heeft het woord van God gehoord. Ze heeft het geloofd. Ze heeft omhelst. Ze heeft het bewaard. Wat is dat bewaren? Al die woorden van de engel Gabriel. Van wat ze bij Elisabeth hoorde. Wat die herders van die engel vertelden. Die woorden heb ze in de hart gelegd en naast elkaar overlegd. Hoe zit dat? Ze heeft het probeerd te verstaan. En zo heeft ze de zaligheid gevonden. Zalig word je. Als je het woord van God hoort. Als je dat bewaart. Bewaren is er het leven. Het bemediteren. De diepte van te leren verstaan. Ja. Als je grote schat in je hart bewaren. Zalig. Werkelijk zalig als ik het woord van God hoor. U weet, ik heb u dat in de preek proberen duidelijk te maken. Die Jezus was op reis, hè? Moeten we even vasthouden. Hij was op reis naar Jeruzalem om daar te geleiden en te sterven en daar de zaligheid te gaan verdienen. Onderweg is hij ook een keer in het huis van Martha geweest. Ja. Dat huis van Martha was niet in Betanië. Daar woonde Maria met de broer Lazarus. Daar was later Martha op bezoek. Maar Martha die zal ook ergens, of in Galilea, of waarschijnlijk in Perea gewoond hebben. En terwijl de Jezus op weg was naar Jeruzalem om te gaan lijden, te sterven, om de prijs te betalen, de zaligheid te verdienen, kwam hij ook in het huis van Martha. En Maria was er ook. En weet je wat ze toen beide gedaan hebben? Beide gingen ze zitten aan de voeten van Christus. Om naar hem te luisteren. Martha zat er en Maria ook. Maar ja, Martha dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Ik heb ineens zoveel mannen op bezoek. Jezus met al die discipelen. Er moet eten komen. Ze hebben straks onderdak nodig om te slapen. Er moet gewerkt worden, ik moet Jezus dienen. En ze gaat aan de slag om het eten te koken. En Maria, die helpt haar niet. En ze zegt, Maria, de Jezus heeft onze hulp nodig vandaag. Hij moet eten hebben, hij moet een slaapplaats hebben. En ze loopt naar de Jezus. Zegt, heren, stoort u dat niet? Zeg het nou dat Maria mij ook helpt. Want we moeten u dienen. Kent dat verhaal, hè? Ja, toch? Wat zegt dan de Jezus? Martha, luister. Er is maar één ding nodig. Weet je wat de Heer Jezus daarmee bedoelt? Ik heb op dit moment maar één ding nodig. Ik heb niet nodig dat jullie mij dienen. Want dat is maar tijdelijk. Want ik ga op reis naar Jeruzalem. Ik word opgenomen in de hemel. Straks als ik de zaligheid verdiend heb, zal ik zitten aan de rechterhand des Vaders. Dat dienen van mij is maar tijdelijk. Dat heb ik niet nodig, dat jullie mij dienen. Ik heb maar één ding nodig. En dat heeft Maria verstaan. Aan mijn voeten zitten. Naar mij luisteren. En in mij geloven. Maria heeft het goede deel uitgekozen. En wat zegt Christus ervan? Het wordt niet van haar weggenomen. Dat dienen wordt weggenomen. Maar eens kijken. De vrouwen proberen als Christus in het graf ligt nog één keer hem te dienen. En dan komen ze met die specerijen. Want zij gaan Jezus dienen. Maar het is niet meer nodig. Leg die specerijen maar weg. Dat dienen van hem wordt weggenomen. Want Christus heeft de zaligheid verdiend. Hij is opgestaan. En straks zit hij aan de rechterhand des Vaders. Christus heeft maar één ding nodig. Niet dat wij hem dienen, maar dat hij ons dient. Dat wij zitten aan zijn voeten. Geef me. Ja, Maria. Ja, zegt hij eens tegen die vrouw. Je hebt wel gelijk. Het is geweldig van Maria dat ze mijn moeder was. Maar dat is maar tijdelijk. Dat is de zaligheid van Maria niet. Zalig als ze mijn woord hoort. Dat is zalig. Lieve mensen, zalig worden is aan de voeten van Christus zitten, als Maria. Dat is een deel dat wordt nooit weggenomen. Dat zal blijven tot in eeuwigheid. Dat woord horen. Dat woord, gemeente, dat is Christus zelf. Dus als ik het lees in Johannes 1, in ten beginne was het woord. Waarom wordt Christus het woord genoemd? Dat wil zeggen, de Vader heeft heel zijn liefdeshart in Christus uitgesproken. In Christus spreekt de Vader. En Christus laat de liefde, de barmhartigheid van de Vader zien. Het woord horen. Christus komt tot ons omkleed met zijn belofte. Dat zit aan de voeten van het woord. Dan komt God tot ons met zijn beloftes. En het woord horen is die beloftes horen. En dan dringen ze diep tot in de ziel door de kracht van de Heilige Geest. En dan mag ik amen zeggen op wat God zegt. Amen zeggen op Gods belofte. En me verbinden met die zoete bar. Het woord horen is Gods belofte geloven. Het woord horen is tot Christus toevlucht nemen. En uit Christus leven die het woord van de Vader is. Dat is zalig worden. Als je het woord wegneemt, gemeente, is heel de zaligheid weg. Dat woord zijn Gods beloftes. En een belofte is de manier waarop God tot ons komt met zijn genade. En in die beloftes, dan legt de Vader zijn hart open in zijn genade, barmhartigheid en liefde. Daar ligt het leven, daar ligt de zaligheid. Christus is het woord. En in Christus legt de Vader heel zijn liefdeshart open. Ik roem in God. Ik prijs zijn onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zalen worden is zitten aan de voeten van het woord. En dat is leven uit Gods belofte. Dat is leven uit die zoete borg. Wat hoor je dan in het woord? Dan hoor je dat de genade is voor een ellendige zonde bij Christus. Dat die belofte spreken van zijn trouw en zijn barmhartigheid. En in die beloftes, daar rijst Christus op en in hem, in zijn bloed ligt vergevende liefde. Dat is leven uit het woord. Ja. Dat is dat scheppende woord. Dat herscheppende woord. Vanmorgen vroeg liep ik nog even langs mijn boekenkast. Ik heb een klein boekje van Maarten Luther eruit gehaald. Verklaring van het hoge priesterlijk gebed. Mag je een paar zinnen eruit voorlezen? Zomaar een paar zinnen. Daar schrijft Maarten Luther. Zie, zegt hij. Dat zijn de vruchten van het woord, als het aangenomen en bewaard wordt. Men krijgt kennis van alle genade en goederen van de hemelse Vader, ons door Christus geschonken, zodat men zich daarop getroost en vrolijk verlaat. De reden, de wijsheid van de mens en zelfs niet de wet, kunnen ons dit ooit geven. Het is een heerlijk licht waarin men God recht in de ogen ziet, zonder deksel of voorhangsel, zonder bedekking van het aangezicht, zoals wij lezen bij Paulus. En we allen met ongedekt aangezicht aanschouwen de heerlijkheid des Heeren. Dat is dat woord wat tot ons komt. En in dat woord legt God zijn genade en zijn barmhartigheid voor ons neer. En zalig worden is dat woord hoog. Dat gaat gepaard met de bediening van de Heilige Geest. En door de Geest daalt dat woord in het hart. De Geest maakt mijn ogen open. Hij neemt de doofheid weg. Hij opent dat woord. En door de geest mag ik ademhalen in het woord. Daar leer ik mezelf kennen, daar leer ik Christus kennen. Dan mag ik leven uit zijn genade. Zalig. Dat woord horen. Hoor je, gemeente? En weet je wat nou de diepste zielsbevinding is? Dat ik afzie van mezelf. Niets in mezelf vind. Dan mag ik amen zeggen. Op Gods woord. Dat is leven uit zijn belofte. Dat is leven uit Christus. Dat is uiteindelijk tegen de Heer zeggen. U hebt het zelf gezegd. Amen. Zeg mijn ziel erop. Dan daal ik in die beloftes af. In de mijnschachten van de diepte van Gods genade. Van zijn eeuwige liefde. Dan mag ik in zijn belofte proeven. De liefde des Vaders geopenbaard in Christus. Zalig. Die het woord hoort. En het bewaart. Door een paar regels van Maarten Luther. Mag het nog even. Alles, zegt Maarten Luther, ligt besloten in het woord van God. Alles ontvangen en bezitten wij door dat woord. Men mag weten dat het des Vaders woord is. Men hangen aan de lippen van Christus. Want het komt van hem. We wijzen alle andere gedachten af en al wat ons te binnen schiet. O, laat ieder er toch eens op letten hoe hier door Christus gesproken wordt over het uiterlijke woord. Het woord van zijn lippen. Door hij met een menselijke hoorbare stem gesproken. Een woord dat binnendrong in de oren van hen die dat hoorden. Laat toch niemand dat uiterlijke woord klein of onnodig achten. Ik denk aan die vele nieuwe dwazen van tegenwoordig, die zichzelf wijs maken dat God met hen omgaat op een buitengewone wijze, door middel van verborgen openbaringen van de geest. Nee, er is geen andere weg tot het heil des Heren dan alleen het woord, het welk, omdat Christus het ons gegeven heeft, tot ons komt met een hoorbare stem door de prediking. En dat woord is het woord van de Vader. Zalig. Dat woord te horen. En wie het woord hoort, heeft het gehoord door de kracht van de Heilige Geest. De geest die mijn hart openlegt. De doofheid wegneemt. Mijn blinde ogen ontsluit. En dan mag ik wegzinken in dat woord. Amen. Zeg mijn ziel erop. Zalig worden is rust op Gods belofte. Is leven aan de voeten van Christus. En het hem laten zeggen. En in het woord mag ik God ontmoeten. In zijn eeuwige liefde. En goddelijke genade. Ik ga eindigen. Neem je die twee levenswagen mee? Het was een eenvoudig woord of niet? Vrienden, lieve gemeente. Die twee levenswagen. Wie is nou Christus voor je? Mag ik dat even samenvatten? Ik ben ook bij mijn moeder geboren. Ik heb in de schoot van mijn moeder gelegen. Ik ben aan de borsten van mijn moeder aangelegd. Weet je wat van mij toen gold? Ik richt me even tot de kinderen. Verloren in Adam. Een kind des torens. Reeds van het uur van mijn ontvangst. Christus ging diezelfde weg. In die schoot van die moeder. Aangelegd aan die borsten, zonder zonde. Hij bedekt mijn schuld, volkomen. Wie is die Christus voor je? Dominee, hoe leer ik Christus kennen? Hoe wil ik zalig het woord horen? Het God laten zeggen. Het geloof is door het gehoor. En het gehoor door het gepreden door het Gods. Amen. Zeg mijn ziel erop. Mag ik het vragen? Is dat woordje nou dierbaar? Dan zing ik. Ik roem in God. Ik prijs zijn onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zalig worden is rusten. Op wat God gesproken heeft. In Christus. Is dat woordje dierbaar? Amen. Dan gaan we zingen, Psalm 56, het vijfde vers. Dank u wel, Heere, dat u ons zo voorkwam met uw spreken. En dan spreekt u tot een ieder ons en legt uw woord voor onze harten neer. Kom, Heilige Geest, vervul de harten met geloof. En laten we zo leren amen op uw woord te zeggen. Geloven is amen zeggen. En dan ook amen doen. Zegen deze prediking. Heren, dat we er niet vanuit gaan dat zalen worden, is mijn dienen van u. Aan de eerste plaats naar u luisteren. Uw woord horen en het verstaan. En als een rijke vrucht van uw arbeid, o Christus, dan komt ons dienen van u. Met zijn dienen uit genade om Christus wil. Zegen deze prediking. Wie is Christus voor ons? En wat betekent dat woord? Zalen worden is leven uit het woord. In dat woord gefundeerd, op uw woord rusten, amen zeggen, of wat u spreekt. Dank u wel, Heere. Heilig het voor jong en oud. We gaan naar huis. Beveilig ons op de weg. Breng de gemeente vanmiddag weer samen. Zeker de predikant die voor u gaat, mag het een goede dienst zijn. En mogen komende woensdag elkaar ontmoeten op de dankdag. Wij vragen u dat. Heere, wees met heel de gemeente. Ook met de zieken, we denken bijzonder aan de oud-oudeling van de Wan, die ook komende week weer een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan. Heren, het is wel toppen de laatste tijd met hem. Wilt u met hem zijn, heren? Sterk hem. Zegen ook de behandeling van de week in het ziekenhuis. En onderwijzen met uw woord. Wilt u ook met Eikenboom zijn, die ook wederom in het ziekenhuis is opgenomen. Heren, het is ook toppen. Wilt u met hem zijn? Gedenken met zijn vrouw. En laat het woord der genade hun ziel vertroosten. In alle noden van het leven. Zalig. Die het woord van God hoort. En dat bewaart. Heilig het. Hoor ons om Christus wil. En vergeef ons onze zonden. Amen. 108, 1 en 2 onze slotzang. We gaan naar huis, ontvang met een biddend hart de
zegen des Heeren.
De genade van onze Heer Jezus Christus, liefde Gods des Vaders, troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.